Vanmiddag is artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de beurt. Daar gaat het over de ware kerk. En twee kenmerken van die echte, die ware kerk, worden genoemd. Drie, maar twee pik ik er even uit. Het eerste is de tucht. Hoe gaan we met elkaar om als een broeder of zuster zondigt? Vandaar dat we vanuit het evangelie van Jezus naar Matteüs lezen uit hoofdstuk 18, de versen 10 tot en met 20. Daar heeft Jezus het er zelf over. En een ander kenmerk van de ware kerk is de zuivere prediking van het evangelie. En daar zegt Paulus iets heel helders over in de Galatenbrief, het eerste hoofdstuk. En we lezen Galaten 1, vers 1 tot en met 17. Matteüs 18, vers 10 tot en met 20 als eerste. En vervolgens Galaten 1, vers 1 tot en met 17. Misschien dat er wel een jongere is die zegt, nou begint de dominee te lezen bij het verloren schaap, maar hij zei net dat het ging over de kerkelijke tucht. Dat heb je dan goed gezien. En dat is bewust. Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren ga. Maar, hoor dus bij elkaar, hè? De volgende versen houden verband met de gelijkenis van het verloren schaap. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover het woord van Jezus, dan nu de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 17. Dan let u dan vooral ook even op hoe Paulus de gemeente beschrijft, hoe ze met elkaar om moeten gaan en wat hij in vers 8 zegt over de prediking van het evangelie. Galaten 1, vanaf vers 1. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. Tot zover. De lezing van de brief van Paulus. Artikel 29, artikel dat gaat over de ware, de valse kerk. Even voor degenen die niet mee kunnen kijken en het moeten doen met de versie achterin de Bijbel. Ik heb wat geschoven in de tekst van het artikel, dat valt u hier niet op, want dat is hier al gebeurd. Maar ik zal even uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Het laatste gedeelte heb ik wat naar voren getrokken, naar het midden geplaatst, zodat het voor de structuur helder is. Het gaat over de ware en de valse kerk. En het middelste stukje, wat gaat over de levende getuigen van die kerk, dat heb ik naar het einde toe gezet. En dat levert dan de volgende verdeling op. Thema, de ware kerk is geen onbegonnen werk. Je zou het soms denken, is die er überhaupt wel en hoe dan? Het is echt geen onbegonnen werk. Maar het is wel van belang om te letten op een aantal dingen. Ten eerste het belang van onderscheiden. Ja, wat is het onderscheid tussen een sekte en de kerk bijvoorbeeld? Dat is het eerste punt van het artikel. Dan letten we op, ja, wat is dan precies het verschil tussen waar en vals, hè? Echt en onecht? Hoe ziet de ware kerk eruit en wat is dan een valse kerk? Daar worden een paar dingen over gezegd. En tenslotte eindigen we persoonlijk, namelijk levende leden zijn uiteindelijk de sprekende getuigen. Dan gaat het niet zomaar over een instituut of over de leer of over dogma's, maar over mensen van vlees en bloed. Hoe ziet hun leven eruit? Dat is ook een heel persoonlijk bewijs van de ware of de valse kerk. Dus kort en goed nog een keer, de ware kerk is geen onbegonnen werk. 1. Het belang van onderscheiding. 2. Waar tegenover vals. En 3. Levende leden zijn de sprekende getuigen. Ik zal vast niet de enige zijn, geliefde gemeente, jong en oud, die daar wat mee worstelt met zo'n thema, als de ware kerk en de valse kerk. U hebt gemerkt, ik heb het maar eerlijk tegen de Heere God gezegd, meteen aan het begin, dan is het er maar uit. Er zijn al zoveel mensen die het hebben geprobeerd om op een noemer te brengen, hè? Wat is nou waar en wat is nou vals, en heeft het nou altijd het gewenste effect gehad? Ging het bij het elkaar aanwijzen en afwijzen altijd om een diep verlangen om de ander voor Christus te winnen? Daar moet het over gaan. Of om een heel groot ego? Om de moeite die er was om de minste te kunnen zijn, om die ander te kunnen vinden in plaats van te verwerpen. En toch, ja, toch doet het er wel toe dat je scherp oplet. Het is natuurlijk niet zo dat het vanzelf wel waar en echt en goed is in de kerk. Dat is het nooit geweest, nooit vanzelfsprekend. En misschien zijn we wel een beetje kind van onze tijd, dat we te bang zijn geworden om een ander te veroordelen en wegkruipen achter woorden als liefde en vergevingsgezindheid en ja, en ieder mag toch zijn zoals die is. En dan leren we toch ook wel weer van iemand als Guido de Bret, die in de frontlinie stond van ja, heel veel splintergroeperingen die er waren, die zich christen noemden, die zich kerk noemden. Maar waarvan hij denkt, mensen, als je je daarin begeeft, dat is het begin van het einde. Dat kan niet. Dat deugt niet. Ik ruik het al op een afstand en ik heb er feiten voor. Zo moet u, ik geef maar even een schot voor de boeg. Zo moet u ook die best wel hele felle toon straks in het artikel over de kinderdoop een beetje verstaan. Dat Guido de Bret zag dat de wederdopers in die tijd niet alleen een andere visie hadden op de doop zoals toenmalig gebruikelijk, de visie van de reformatie, moet ik zeggen, maar dat het ook gepaard ging met een levensstijl die helemaal los kwam te staan van de eerste beginselen, of met een dwaalleer bijvoorbeeld, hè, van Jezus, die zit er toch aan te komen, dus ja, laten we de kleren maar uitdoen, dan gaan we alvast naakt lopen. Dat soort excessen, vreemde dingen, sectarisch, maakt allemaal niet zoveel meer uit, 1 vrouw of 2 vrouwen in een huwelijk. Straks krijgen we toch allemaal een nieuw lichaam, enzovoort. Ik vind dat je dat dan wel moet onderscheiden. Dit een is het ander niet, hè? Dat begrijpt u wel. Maar is het vandaag zo anders? Als je een beetje thuis bent in wat er in ons land alleen al aan sectes is. En ik laat me vanmiddag maar niet verleiden door makkelijk te scoren en een paar namen te noemen van groeperingen of gemeenschappen. Je moet er zelf maar eens onderzoek naar doen. Er zijn er tussen de 200 en de 300 die in kaart gebracht zijn, die echt voldoen aan de definitie van een secte. En daarvan zijn er eigenlijk maar 84 bekend bij de inlichtingendienst in ons land, omdat er grote zorgen over zijn. Ja, maar daar kom je toch zomaar niet in terecht. En als je het hebt over de kerk, waarom begin je dan gelijk daarover? Nou, wij geloven dat we op grond van de Bijbel zorgvuldig moeten onderscheiden wat de echte kerk is. Want alle secten die er tegenwoordig in de wereld zijn, noemen zich ook de kerk. Het zal niet de eerste keer zijn dat jongeren, maar ook wel ouderen, die wat geïsoleerd raken van de gemeenschap waarin ze grootgebracht zijn, of van de familie waarin je gevormd bent, op het pad komen van mensen die ze meenemen naar een groep die alles belooft, maar als het recht op aankomt je alles afneemt. Ik heb eens wat zitten lezen en kwam bij een artikel, een vrij recent artikel, dat is op een rij heeft gezet waar een secte dan aan voldoet, hoe je die dan herkent. Ik zal er een paar dingen van noemen, gemeente. Een bovengemiddelde rijkdom van de leiders. De leiders en de autoriteiten van de secte proberen zoveel mogelijk alle mensen erbuiten in discrediet te brengen. Er wordt gesproken op een hele kritische wijze over de wereld buiten ons tegenover wij. Leden worden geëxcommuniceerd als ze de secte verlaten of een afwijkende mening hebben. Ook een heel belangrijk kenmerk, ik heb er hier 40 gevonden en deze staat vrij bovenaan. De leider van de gemeenschap wordt enorm opgehemeld. En dan wordt het nog wat spannender. Er is sprake van de onfeilbaarheid van de leer, van de doctrine en van de leiders. Stugheid en starheid in dogma's en concepten waar niet kritisch meer tegenover wordt gestaan. Niet gecorrigeerd willen worden. Manipulatie van partnerkeuze. De controle hebben op het leven, het individuele, persoonlijke leven van ieder lid. Kortom, kenmerken van rode signalen. En u moet zelf de toepassing maar maken, gemeente. Straks gaandeweg het artikel komen we er nog wel op. Als het gaat over wat is de echte kerk. Alle secten die er tegenwoordig ook in deze tijd zijn, kunnen zich beroepen op die term. Wij zijn ook de kerk. En zoals het al hier geleerd wordt, zo is het goed en daarmee sluiten we anderen uit. Nee, ik zeg niet dat er bestaande kerken zijn die ik een sekte zie. Als een sekte zie, maar ik zie wel sectarische trekken hier en daar. Of krijg je het dan niet benauwd met mij als je net die kenmerken hoorde? Dat het soms meer psychologie is als theologie. Vanaf kansels, de pastorale bezoeken, in het omgaan met elkaar en het afstemmen van regels. Het is wel goed hoor, om het daar eens over te hebben. Belang van onderscheid. Waar staan wij nou voor? Wat is ons nou werkelijk heilig? En het tweede wat opvalt. Ik heb er best een beetje mee lopen tobben, dat mag u best weten. Het tweede wat opvalt is dat Guido de Bree indirect de christelijke gemeente ziet als een gemeenschap van gelovigen. Ik denk dat dat ook een Bijbelse visie is. Dat dat het uitgangspunt is voor een prediker als hij de gemeente aanspreekt. Je spreekt de mensen aan als een gelovige gemeente. Dat sluit niet uit dat daar ook mensen tussen zitten die nog niet tot geloof gekomen zijn. Maar weet u hoe die hier genoemd worden? Geen tobbers, hè? Niet zo graag wel willen, maar het zo moeilijk vinden dat God niet over de brug komt. Zulke mensen in de gemeente van Christus worden hier huichelaars genoemd. Dat is wel even spannend, vindt u niet? Zeker als je je daar absoluut niet in herkent. Nee, zeker niet. Ik wil het zo graag. Echt waar, maar ik weet niet hoe. Dat kan, hè? Toch zijn er ook altijd mensen in de gemeente die zo ogenschijnlijk overal in meedoen, maar als het erop aankomt, als het op het laatste punt straks aankomt van de preek, waar zijn dan de vruchten? Het is goed om daar in liefde met elkaar over te spreken. En ik ben het niet, of ik kan niet altijd elke bewijstekst volgen die de Nederlandse geloofsbelijdenis citeert. Maar het is echt, echt opvallend als je kijkt naar de teksten die gekozen zijn. Het is een rode draad door het onderwijs van Jezus. Tarwe en onkruid. Wat samen opgaat. Het is een rode draad door de brieven van Paulus. Let erop dat de mensen die onder u zijn en een leven hebben wat niet deugt, dat daar verandering in komt. Maar die worden dus niet bedoeld. Die horen erbij in de kerk, maar eigenlijk hoort het niet. Ze zijn fysiek aanwezig. Toch maken ze niet echt deel uit van de kerk. Het is wel belangrijk om dat onderscheid vast te houden, gemeente. Ook in het midden van ons. Soms kun je denken, ja, weet God nou wel echt waar hij aan begonnen is? Is het geen onbegonnen werk? Wanneer komt die volmaakte gemeente? En wanneer trapt er niemand meer in de leugen van een sekteleider of wat dan ook? Nou, het is geen onbegonnen werk, want God houdt het ten diepste heel simpel. Hoor maar, wat is nou waar en wat is nou vals? Tweede punt. We kunnen de echte kerk herkennen aan de volgende kenmerken. En nou ziet u denk ik, ik moet nog even wat beeld krijgen. Ja, eentje terug. Ja, we kunnen de echte kerk herkennen aan de volgende kenmerken. De zuivere prediking van het evangelie. De zuivere bediening van de sacramenten zoals Christus die heeft ingesteld. En de uitoefening van de kerkelijke tucht om de zonde te straffen. En dan komt in de laatste drie regels nog een stukje uitleg erbij. Wat ik er later bij naar voren heb gehaald. Dat hoort bij elkaar. We kunnen de echte kerk herkennen aan de volgende kenmerken. De zuivere prediking van het evangelie. Nou, dat is nogal een statement. Als je mensen vraagt, wat is de ware kerk, staat dat dan op één? En wat is dat dan, de zuivere prediking van het evangelie? Er staat niet de zuivere prediking van de twee wegen en de drie stukken en de ene naam. Al zou dat zomaar eens wat te maken kunnen hebben met het evangelie. Ik dacht, hoe deed Jezus dat? Hij die kwam bij de Vader vandaan en zei, ik en de Vader, wij zijn één. Wij weten wat wij spreken en wij weten wat we getuigen. Hij is de ambassadeur van God zelf, het woord dat vlees geworden is, dat het woord heeft genomen in Israël En ook bij de heidenvolkeren die over de grens zo nu en dan kwamen. Of als Jezus zelf over de grens ging en die Canaanese vrouw ontmoette. Nou, Jezus zei, bekeer je en geloof het evangelie. Wat bedoelde Jezus met bekering? In het Grieks is dat weergegeven met het woord metanoia. Dat je anders gaat denken. In het Oude Testament heet dat teshuva. Omkeren. Omkeren in je denken, in je leven, in je handelen. En Jezus zei er niet bij, ik zeg dat wel, maar u kunt dat niet. Nee, hij legde dat met klem bij de mensen neer. Keer je om van de manier waarop je leeft. Er moet een verandering, een vernieuwing plaatsvinden. Kun je je voorstellen dat dat altijd weer verwarring oproept, net zoals dat toen deed? Ja, maar hoe dan? Ja, en als ik zie wie er omkeren en wie er teruggaan, die gelijkenis van de verloren zoon, hè? De schriftgeleerden en de fariseeën, die snapten er echt helemaal niets van. Hoe kan dat nou? Het is wel erg druk daar bij Jezus aan tafel, maar de mensen die naar hem toe gaan, de mensen die zeggen wij willen veranderen, die zien er eigenlijk niet uit. Ja, dat is het evangelie, zegt Jezus. Dat je mag komen zoals je bent. En dat er uitgebreide armen voor je zijn om tot rust te komen bij mij. Maar dan zend ik je er ook op uit. Het evangelie bevrijdt je van je schaamte, van je schuld, van je zonde. Maar die bevrijding is ook de aandrijving om het evangelie te leven. Als je goed nieuws hebt gehad, hè, als iemand naar de dokter gaat met zo'n gezicht en terecht, want je weet niet wat de uitslag van de scan is. En hij komt het hokje uit, dan zie je het hoor, of het goed of slecht nieuws was. Toch? Stel dat je bang bent dat je een hele erge ziekte hebt en de dokter zegt, het is gelukkig maar een ontsteking, hier heb je een recept van antibiotica. Nou dan, dan kom je die kamer van de dokter uit. En dat zie je toch? Dat is wat de prediking van het evangelie is. Dat u niet met een bedrukt hoofd naar huis gaat. Maar dat er verandering komt in je leven waar je blij van wordt. En als je al bedrukt naar huis gaat, dat dat te maken heeft met de eerlijke boodschap van Jezus. Als er niets verandert, dan moet je niet degene die zeggen al tot geloof gekomen te zijn verdacht maken en boos naar huis gaan. Je moet niet twijfelen aan de kracht van mijn belofte. Wat heerlijk als er in het midden van de gemeente die zuivere prediking van het evangelie is. En daar moeten we zuinig op zijn. Paulus heeft het meegemaakt daar in Galatië. Dat er eigenlijk in een korte periode de boodschap van genade alleen veranderd is in genade en ja ook nog een beetje traditie en een beetje dit en een beetje dat. En je moet toch eerst zo en anders dan. Nou, in het vaarwater waar wij ons alle in bevinden of bevonden, erkennen we dat springlevend is. Paulus zegt, wie heeft jullie betoverd? Houd het eenvoudig weg. Bij de prediking van het evangelie, namelijk dat er verlossing is voor de grootste van de zondaren. En dat degenen die een ergelijk leven hebben geleid, volledig in de vrijheid mogen staan en zeggen, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Houd elkaar daaraan. Maak het niet nodeloos ingewikkeld, je doet God tekort. En uiteindelijk leeft de gemeente in het duister. En dan doet hij die enorm forse uitspraak, hè? In Galaten 1. Zelfs als een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan dat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. De zuivere prediking van het evangelie. Gelukkig, die vind je in alle nuance en verscheidenheid in heel veel kerken. Maar de vraag vanmiddag voor ons is, ervaar ik dat zelf zo? Als prediker, maar ook als gemeentelid. Ook wel mooi, hè, dat er toch echt bij hoort. Dat wij een gemeenschap zijn van het woord. Dat niet alleen, ook de sacramenten. En wat mij betreft ook de liturgie. Maar het woord heeft wel een centrale plaats. Dat God ons aanspreekt. Dat je het daar elke keer weer van moet hebben. Niet één keer, oh nu heb ik het gehoord en dan ben ik vrij. En nee, je hangt eraan, hè? De taal van de psalmen. De liederen van de pelgrims. Maar ook de taal van Paulus. Dat de gemeente samenkomt in het zingen van geestelijke liederen en lofzangen. Om bijeen te zijn. God te prijzen. Antwoorden op het woord. Meedoen in dat koor van Gods grote daden die in het evangelie aan je hart worden geopenbaard. En dan de zuivere bediening van de sacrament. Nou, Guido de Bree heeft, zoals we echt wel kunnen aannemen, gedacht aan de heilige doop en het heilige avondmaal. Waarom is dat nou zo'n hoofdpunt? Waarom gaat het bij waar en vals ook over de sacramenten? Omdat in de sacramenten iets van God zelf zichtbaar wordt. Neem nou de doop. God maakt het je bekend. Uit de dood, door de dood, naar het leven, opstaan. Niet dat wat jij hebt gepresteerd. Dat zegt een geloofsdoper en dat zegt een kinderdoper. Allebei. Niet wat ik heb gepresteerd, telt mee. Maar het bloed van Jezus dat bevrijdt. En als daarmee gesjoemeld wordt, dan verliest niet alleen het sacrament zijn kracht, maar ook dat beeld van God wat in dat sacrament verweven zit. Het gaat wat mij betreft vanmiddag er niet over wie nou de sterkste papieren heeft. Degene die voor de geloofsdoop is of die voor de kinderdoop is. Maar voor degene die de kern van die ene doop beseft. God trekt mij uit de duisternis naar het licht. Hij zet mij apart. Hij heeft mij verlost. Hij geeft mij de belofte van een nieuw leven in de opstandingskracht van Jezus Christus. Dat geldt bij een kind dat gedoopt wordt en dat geldt bij een volwassene die gedoopt wordt. En waar het fout gaat, geliefde gemeente, is zowel bij de kinderdoop als de geloofsdoop dat het om onszelf draait. Neem bijvoorbeeld een visie die sommigen van u echt zullen herkennen. Ja, je kunt het kind wel dopen, maar dat zegt natuurlijk allemaal nog net niks. Wat voor beeld geeft u mee aan God, van God, aan je kind, aan een ander? Dat dopen is niet zaligmakend. Min 40 worden ze niet bekeerd. Je mag blij zijn dat God er nog één op zoveel, op oudere leeftijd, langs een lange weg tot verandering brengt. Als je zo wordt opgevoed en als dat de doop is, of aan de andere kant, zonder enige nuance, het pareltje uit Gods hand is geboren en God liefkoost dat kind in het water van de doop. En het kan bij voorbaat niet stuk. Zonder enige nuance. Zonder dat je de Bijbelse oproep tot bekering benoemt. Dat de belofte van God dat je zijn erfgenaam bent, wordt als dus ja, klaar. Nee, dan begint het pas. Wie erfgenaam is, zegt Spurgeon, moet wel de cheque die hij krijgt gaan inwisselen op het grote kantoor van God. En hij staat te wachten hoor, zeg dat maar tegen je kinderen. Vandaag nog. Dat is het krachtige. En ook bij de geloofsdoop kan er sprake zijn van een onzuivere bediening. Precies op dezelfde manier. Het onderschatten. Eén keer door het water gaan, onderdompelen. Ah, dat was wel mooi. Mooie ceremonie. Ik ken ze hoor, gemeente. Het is echt niet zo dat alleen maar mensen die als kind gedoopt zijn de brui eraan geven en dan het argument horen, ja, dat komt ook omdat het je eigen keus niet was. ken in de kring van mensen om mij heen ook volwassenen, jongelui van 16, 17, die zich, ja, onder de druk van het moment van de emotie, zich hebben laten overdopen en inmiddels nergens meer aan doen. Kortom, wij moeten het sacrament niet losmaken van wie God is. En wij mogen God zien als een goede God die sacramenten geeft om ook ons juist te bemoedigen en te versterken. En dat komt erop aan, dat zuiver gaat, zoals Christus die ingesteld heeft, ook als het gaat over het heilige avondmaal. En nee, dan gaat het er niet om van bij de ware kerk gaan ze allemaal aan. Daar zou je goede argumenten voor kunnen geven, theologische, bijbelse argumenten, dat het zo zit. Dat de gemeente van Christus, dat ze allen aan de tafel horen die dat geloof kunnen en willen belijden. Maar ik bedoel, het gaat me er vanmiddag niet om dat we dat zetten tegenover. En de valse kerk is dat er maar een enkeling gaat. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet in de gemeente van Christus dat je wel het woord als de waarheid beleidt, maar vervolgens als het persoonlijk wordt zegt nee en dat al helemaal niet. Het gaat me vanmiddag niet om dat onderscheid. Want vanaf een andere kansel wordt er precies andersom gezegd. De ware kerk, dat zijn de weinigen aan de tafel van de Here. En de valse kerk, daar hollen ze er allemaal maar naartoe. Ik wil niet in die beweging meegaan, maar volgens mij in een veel bijbelse beweging. Wat is nou het grote gevaar wat Paulus zag in de gemeente van Korinthe? Dat in de onderlinge omgang met elkaar rijk het voor het zeggen had. En de armen hadden het nakijken. Men kon niet eens het fatsoen opbrengen om op elkaar te wachten. Om samen als lichaam van Christus het tekenen van genade te ontvangen. He, dat de directeur naar zijn straat te maken. En de boer naast de accountant zit. En dat degene die zijn BMW geparkeerd heeft vandaag de dag bij de kerk, naast degene zit die op zijn fietsje kwam. Hetzelfde meegemaakt. Van hetzelfde bloed moeten leven. Van dezelfde kracht in dat bloed mogen getuigen. Dat is de zuivere bediening van het sacrament. Dat Christus het heeft volbracht. En dat je daar hoort als je daar amen op zegt. En dat je daar samenkomt. Er zijn ook al discussies gaande in verschillende gemeentes. En dan houd ik het maar even bij onze eigen kerk als ik de collega's mag geloven. En ook hier worden die gesprekken wel gevoerd. Ja, hoe zit dat nou? Sinds coronatijd, het heilige avondmaal. Staat hier toch maar, hè? De zuivere bediening van de sacramenten zoals Christus die heeft ingesteld. Dat is ook zoiets. Hoe zit dat nou met die beker? Als u kijkt hoe dat wereldwijd al jaren ging en jaren gaat, ziet u een hele grote verscheidenheid. En naar mijn bescheiden mening moeten we, als het gaat over zoals Christus die heeft ingesteld, niet vergrootglas leggen op details als één beker of vele bekertjes. Als we dat gaan doen, dan moeten we misschien nog verder terug. Waarom hoorde je nooit iemand klagen dat er twee bekers waren in plaats van één? Stelt niemand zich dan de vraag, maar het waren er toch eigenlijk vier aan de tafel van Jezus bij de tser der maaltijd? Weet u, er zijn christelijke gemeenschappen die om hele andere redenen dan hygiëne gewoon noodgedwongen, omdat ze het geld niet hebben of om andere redenen, niet eens samen kunnen komen. Niet eens de luxe hebben om het erover te hebben. Hebben we nou één of twee en zoveel schalen? Maar die doen wat Jezus zegt. Daar gaat het om, zoals Christus die heeft ingesteld. Wat dan? Wat zijn de instellingswoorden? Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat overheerst toch? Neem, eet. Als je let op de zuivere bediening van de sacramenten, dan mag je dankbaar zijn dat er met al die verscheidenheid tussen Noord-Korea en de Laankerk en alles wat ertussen zit, zeg maar, er elke keer weer een groep van broeders en zusters in de Here is die aan die tafel zit en elkaar aankijkt. Ja, we denken na over de dingen zoals we ze doen. We mogen elkaar daar ook op bevragen. Zeker doen. Ik zie deze preek, als het over deze dingen gaat, echt niet als een slot op de mond of zo, helemaal niet. Maar wel als een vrijmoedige oproep om in ieder geval de kern niet uit het oog te verliezen. De zuivere bediening van de sacramenten, die heeft Christus gegeven als het gaat over de doop en het avondmaal. Als een middel waarin God zich laat kennen en waarin je elkaar ontmoet en mag bemoedigen. En dan de uitoefening van de kerkelijke tucht. Om de zonde te bestraffen. Het is opmerkelijk dat dat zo wordt geformuleerd. En het woordje tucht, jongelui, dat komt van het oud-Nederlands woord ziehen. Duits woord. En dat betekent trekken. He, dus tucht is niet van tikken krijgen. De knoet erover. Nee, dat is de uitgestoken hand. Dat is niet de wegwijzende vinger in eerste instantie. Dat kan het worden. Als de uitgestoken hand om samen te buigen voor God en zonde te belijden niet wordt aanvaard, dan wordt die uitgestoken hand uiteindelijk, net zoals God dat zal doen, eerlijk is eerlijk, in het laatste oordeel. Een wegwijzende vinger. Maar in eerste instantie is het een uitgestoken hand. Broeder, zuster, ben je zo diep gevallen, joh. Hier, kom, ik zet je overeind. Niet doen. Hier gaat een verkeerd voorbeeld vanuit. Denk nog eens aan vanmorgen. En het is de bedoeling dat degene die in zonde valt, wordt teruggetrokken in de gemeenschap, maar dan wel zuiver. Om de zonde te bestraffen. Mooi, hè? Ja, moet niet zo zijn. Maar ik bedoel, niet om de mensen die zondige dingen doen er eens even van langs te geven, maar om de zonde te bestraffen. Daar gaat het om. Dat de vinger bij de daad wordt gelegd. En dat daar niet mee weggekomen kan worden. Als er geen berouw is, moet er worden getrokken. Als er een voortgaan is in een leefpatroon wat niet kan, wat zoveel stuk maakt, dan moet er gesproken worden. En dan met als doel om die zonde weg te krijgen. De zonde eruit. En de zondaar blijft in het midden van de gemeente. Nou hebt u gezien en meegelezen met mij dat Jezus daar opmerkelijk veel details bij geeft. En dat is iets wat we ons allemaal kunnen aantrekken, gemeente, inclusief ons broeders kerkraad. Als je iets van iemand weet en je hebt iets tegen iemand, schrijf dan niet als eerste een brief naar de kerkraad of stuur de dominee een appje. Ik zit hier zo mee, want die en gene. De eerste reactie die ik u en de kerkraad of u elkaar zou moeten geven is: heb je het zelf al met die persoon besproken? Als er tucht moet worden uitgeoefend, als er iets moet worden rechtgezet, als je iets weet van iemand wat niet kan, ga er eens zelf naartoe. Als je merkt dat lukt niet, we komen er samen niet uit, neem dan 2 of 3 getuigen mee. Getuigen mee. Mensen die hetzelfde hebben gezien als jij. En als die feiten die op tafel komen ook niet overgenomen worden door de andere partijen, ja, dan is het belangrijk dat je het de gemeente zegt. Die stap heb ik in mijn bediening nog niet meegemaakt, maar dat is ook nog maar 9 jaar. Ik heb het elders wel een keer van de zijlijn meegemaakt. Dat kan. En die ene keer dat ik het meegemaakt heb, dat afgekondigd werd dat er een broeder onder censuur werd gezet en niet meer welkom was in de dienst, Omdat hij in openbare zonde leefde en dat ook etaleerde in het midden van de gemeente. Dan huiver je. En dat heeft ook een enorm geweld teweeg gebracht in die gemeenschap. Want de een vond dat je dat niet kon maken. En de ander zei, dat is toch niet zoals we in de kerk met elkaar omgaan. En ik zal het nooit vergeten dat ik een collega die het meemaakte, aan de telefoon had onder tranen horen zeggen, het heeft gewerkt. Hij heeft zich bekeerd. Hij kon de gemeente niet missen, hij kon God niet missen. Het werd zo koud en kil daarbuiten, dat was de bedoeling, dat hij besnapte. Maar dit is niet goed, ze hebben gelijk. Ik hoef geen advocaat aan te stellen, maar ik moet naar Jezus toe. En met dat getuigenis kwam hij naar de kerkraad en zei, ik wil schuldbelijdenis doen. Dat zeiden die broeders niet. Ja, maar dan moet je eerst wel voor in de kerk. Nee, dat wilde hij zelf. Ik zal nooit vergeten hoe hij zei. En toen dat gebeurd was, toen zongen we met elkaar over de zonde van de jeugd. Op Psalm 25. En terwijl hij als enige stond, ging er daarheen staan. En ging er daarheen staan. En ging er daarheen staan. Ze betuigde mee, man, wij zijn ten diepste niet beter dan jij. En we zijn zo blij dat je weer terug bent. Kijk, dat is de kern van de tucht, gemeente. En dan weet ik dat er heel veel voetangels en klemmen zijn. Maar laten we zorgvuldigheid bewaren, ook in het omgaan met elkaar. Denk aan de stappen die Jezus heeft gezet. En vooral dat tucht uit is op herstel. Nou, dat zijn ze. De drie kenmerken van de ware kerk. Nou, gelukkig. Dat geeft ook wel weer de burger moed. Het is geen onbegonnen werk, want al eeuwen door zie je er gemeentes ontstaan die bloeien. Juist rondom dit gegeven. Gaat het altijd goed? Nee. Is elke preek even zuiver als het gaat over het evangelie? Is elke doopdienst en elke avondmaalsdienst, waar dan ook, helemaal perfect? Nee. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar dat de kern van de zaak, alle licht werpt op de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en de gemeente opleeft, dankbaar voor wat ze hebben gekregen. Nou, als ik dat gezegd heb, kan ik kort zijn over wat het niet is, toch? Maar ik lees het wel even voor met een hele kleine toelichting. Waar tegenover vals? Nou ja, wat is dan vals? Een kerk is vals als ze aan zichzelf en haar regels meer gezag geeft dan de Bijbel en zich niet onderwerpt aan het gezag van Christus. Dat hoort eigenlijk bij de zuivere prediking van het evangelie. Daartegenover staat dat het in de gemeente van God meer over eigen regels gaat en dat het gezag van de dominee of het gezag van een kerkraad of het gezag van een van mij als christen, ik die anders denk, over de schrift valt en je niet meer onderwerpt aan Christus. De valse kerk bedient niet de sacramenten op de wijze zoals Christus die in de Bijbel geboden heeft, maar naar eigen goedvinden wijzigt zij de bediening van de sacramenten. Zuivere bediening tegenover de onzuivere. En dan de uitoefening van de kerkelijke tucht. Wat staat daar tegenover? Ja, er zijn kerken die zich baseren meer op mensen dan op Christus. En dan komt er iets aangrijpends. Zij vervolgt personen die toegewijd leven volgens Gods woord en die haar gebreken, hebzucht en afgoderij willen corrigeren. Dat is even een lastige zin, maar deze omgekeerde wereld laat precies het hele punt zien. Het kan toch niet zo zijn dat in de kerk van Christus, in de gemeente van God, het zo aan toe gaat dat de kerk mensen gaat vervolgen. En dan niet mensen omdat ze tucht nodig hebben, maar dat de kerk zelf tuchtwaardig wordt omdat ze mensen die toegewijd leven verdacht maken. Mensen die zeggen, ik houd me eenvoudigweg het liefst maar aan het woord, dominee. Ik houd me maar het liefst dicht bij het gezag van Christus. Vindt u dat goed? Nee, dat vinden we niet goed. En wat te denken van hoe sectarisch het kan worden in een kerk. Als er gemeenteleden zijn die de moed hebben om eerlijk de gebreken van de gemeente, van de kerk te benoemen. die het lef hebben om hebzucht ter sprake te stellen als ze dat zien bij de ambtsdragers en de leiders. En die afgoderij waarnemen in het midden van de gemeente. Dat dat niet gecorrigeerd wordt vanuit de leiding. Dat zij het gaan doen en dat ze dan verdacht worden gemaakt. Dat is een valse kerk. De omgekeerde wereld. En dan tot slot. Ik heb dat bewust voor het einde bewaard. Hoe herken je nou die ware kerk? Los van de zuivere bediening van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en het uitoefenen van de kerkelijke tucht. Nou dit, hier herken je dat aan. De mensen die er naartoe gaan. De mensen die er lid zijn. Die leven. En het allerbelangrijkste kenmerk van een christen, dat is, zegt Guido de Bray, de leden van de kerk kan men herkennen aan het kenmerk van een christen, dubbele punt, het geloof. Het geloof dat blij is met de doop. Het geloof dat zo dankbaar is voor het avondmaal. Het geloof dat naar de kerk komt en dat in de Bijbelstudiegroepen door de weeks en naar uitziet om dat evangelie weer te horen. Want buiten dat ben je niks, heb je niks, wordt het nooit wat. Het geloof dat je in beweging brengt. Dat je een ommekeer gaf. Dat het gezag aan Christus laat. Zo mooi, hè? Nadat zij de enige zaligmaker, de enige verlosser Jezus Christus aangenomen hebben, vluchten zij weg voor de zonde en jagen zij de gerechtigheid na. Dat is het goede vluchtgedrag in de kerk van God. Vluchten voor de zonde, en dat is waar de jacht op is. Vluchten voor het gevaar en jagen naar het goede, de gerechtigheid van God. De veiligheid, de heiligheid die er is in de inzettingen die Hij geeft. De gemeenschap die je hebt met elkaar. Dat gaat over veel kerkmuren heen, toch wel. Maar is dat de spiegel waar ik in kijk, samen met mijn kinderen en de mensen die me kennen? Niet de zonde koesteren. Aan de hand houden. Goed praten. Vluchten. En niet wegblijven bij de boodschap van het evangelie dat je heilig bent en volkomen nieuw, een nieuwe schepping in Christus die je wordt verkondigd. Niet wegblijven en niet aan twijfelen. Twijfel wel weer aan jezelf, ik snap het. En je valt jezelf soms zo tegen. Dat is wat de kerk van God verkondigt en hoe ze eruit ziet. Wij jagen naar de gerechtigheid. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik grijp ernaar en ik ben al gegrepen en ik streef ernaar. Ik ga naar het licht door het duister heen en ik doe dat niet alleen, maar er is al een wolk van de getuigen boven mij die al thuisgekomen is en die ons aanmoedigt vanaf de tribune. En ik loop in het spoor van Simpson, ja toch ook. Ik loop in het spoor van Sarah en Abraham. En omdat ik die ware God van die mensen lief heb, heb ik ook mijn naaste lief. Dat is de ware kerkgemeente. Ware liefde tot de naaste. En natuurlijk wijken ze niet af van wat de Bijbel leert. En zullen ze hun oude mens moeten kruisigen met alle begeerten die daarbij horen. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Het is niet de elite club. De ware kerk. Het is de spelonk van Adullam. Het is het huisgezin van God. De God van Jacob. Jacob en zijn jongens. Van generatie op generatie zoveel wat tekort schiet. Maar waar is waar? Waar God begint, laat hij nooit los. Waar is waar, hoe zwart het ook is, als God vergeeft, dan is het weg. Waar is waar, als je een witte mantel hebt gekregen om aan te trekken, Hoe vaak je hem zelf schuldbewust zou willen uitdoen. Ik ben hem niet waard. Zegt God, kijk naar mijn zoon. Hij heeft ervoor betaald. Gegeven is gegeven. Dat geheim. Zou je dat dan niet zien? De levende leden van de gemeente, van de kerk. Dat zijn de sprekende getuigen. Dat wil dus niet zeggen dat we geen zwakheden meer hebben. Hè? De ware kerk is niet voorwaarts. Christen strijden, Sions is gaan. Nee, het is op de knieën. Aan de voeten van Christus. Ook weer leren dat je voeten mag wassen. Steeds weer leren dat als Hij in jou is, in jouw zwakheid je alles aan kan. Erkennen dat je niet volmaakt bent, maar er niet in blijven hangen. Maar door de Heilige Geest strijden tegen de zonde, je leven lang, echt waar. Maar, zo eindigt Guido de Bret, als je een getuige bent van Christus, dan neem je voortdurend de toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En ik zou willen toevoegen, en ook zijn opstanding en zijn hemelvaart. En zijn wederkomst. Hij is niet gegaan om weg te blijven. En hij zit daar, zei ik wel eens, hè, niet op zijn gemak. En al helemaal niet passief. Hij is daar de pleiter. En als de wereld ons dan aanklaagt, die Laankerk, ware kerk. Ze denken dit en ze doen dat en het is zus en het is zo. En je buigt misschien zelf nog wel op bepaalde punten het hoofd en zegt, ja, het is ook niet alles. Dat je weet, ik heb daar tegen al die aanklagers een pleit bezorgen. Niet om de vader over de brug te krijgen. Dat ik echt wel een kind van hem ben. Dat weet de vader toch ook. Maar dat je weet dat Christus tegenover al die aanvallers van buiten jouw naam noemt. En jij er doorheen draagt. Want in hem heb je vergeving van je zonde. Geliefde gemeente, de ware kerk. Het is goed om te beseffen dat dat niet vanzelfsprekend overal te vinden is. Eén. Er zijn groeperingen en er zijn kerken die schuren tegen het sectarisme. Twee. Vergeet het niet. De ware kerk die staat tegenover alles wat het gezag van Jezus verwerpt. En degene die buigen en knielen, die zijn het. Die leven en die spreken. Doe je mee? Ga je door? Volhouden. Hij komt eraan. Amen. We zingen met elkaar Psalm 116. En daarvan vers 10 en ook vers 11. Ik hoop dat ik dat niet verder hoef te duiden waarom ik dat na het amen van de verkondiging opgeef. Psalm 116, vers 10 en 11.